Namens de Kerkraadgemeente een paar afkondigingen voor u en jou. De handout van de catechismespreek van vanavond over zondag 17 ligt voor iedereen klaar in de voorkerk. Aanstaande woensdagmiddag is er weer vijf kleurenclub. Om 14:00 zijn alle kinderen van harte welkom. Neem gerust ook een vriendje of vriendinnetje mee. Aanstaande woensdagavond komen de mannen- en vrouwenvereniging bij elkaar. Aanstaande woensdagavond vergadert ook de kerkenraad. De kopij voor het kerkblad van maart kan uiterlijk aanstaande zaterdag bij de Scriba worden ingeleverd. En tot slot nog een persoonlijke mededeling. Aanstaande donderdag en vrijdag ben ik afwezig in verband met het heugelijke feit dat ik mijn zus hoop te trouwen in Wezep. Als er wat is, dan kunt u zich in verbinding stellen met de wijkoudeling of met de Scriba. Er zijn drie collectes deze dienst. Twee tijdens de dienst, één bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor de verwarming. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Het kistje in de voorkerk is bestemd voor plaatselijk zending en evangelisatiewerk. Van harte bij u en jou aanbevolen. Zullen wij samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik heb een beetje geaarzeld, zal ik verder gaan met de serie prediking over Titus, maar in verband met de lijdensweken die we zijn ingegaan, heb ik er toch voor gekozen om een begin te maken met een serie over Marcus 14. Vanmorgen staan we stil bij de zalving van Maria, die de Heer Jezus zalft. We gaan samen zingen Psalm 27, vers 5 en vers 6, waarin iets van het verlangen van Maria ook wordt weergegeven. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. 27 vers 5 en 6.
Thank you.
Maria die zalft de Heer Jezus uit pure liefde, maar haar daad wordt door de omstanders verkeerd uitgelegd. Ze wordt aangevallen, vandaar dat we op Psalm 119 vers 38 zingen, och dat uw gunst verschijn om mij uit angst en nijpend leed te rukken. Psalm 119 vers 38, wij zingen dat na de lezing van de wet van de Heere en de samenvatting daarvan. Psalm 119 vers 38. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei, gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zoals gezegd, we openen de Bijbel vanmorgen bij Marcus 14 en we lezen vanmorgen vers 1 tot en met 11. De schriftlezing voor vanmorgen is Marcus 14, vers 1 tot en met 11. Wij lezen daar het woord van onze God als volgt, Marcus 14, vers 1. En het Pascha en het feest van de ongehevelde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Maar ze zeiden niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. En als Jezus te Bethanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardes, van grote prijs. En de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want dezelfde had kunnen boven de 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zei, laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Ze heeft een goed werk aan mij gedaan. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou. Tot zover. We onderstrepen vanmorgen vers 9, al zal het hele gedeelte wel de aandacht vragen. Vers 9 als kern. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. In de voorbeden denken wij vanmorgen aan Wim den Boer, die morgen geopereerd zal worden en zo'n 10 dagen in het ziekenhuis zal moeten verblijven. We denken aan mevrouw Hoogvliet, die afgelopen vrijdag in het Icasia ziekenhuis is opgenomen in verband met een luchtweginfectie. Het mag iets beter met haar gaan. We denken aan Karin van Eck, die komende week de 5e chemokuur zal ondergaan. En we danken de heren met mevrouw Van Doorn uit Geervliet, die afgelopen woensdag een buikoperatie onderging en weer thuis is gekomen. En we doen ook voorbeden voor de 5-kleurenclub van aanstaande woensdag. Zullen wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed? Heren, onze heren, hoe heerlijk is uw naam op de aarde. Als wij vanmorgen uw aangezicht zoeken, dan doen wij dat wat u zelf ons voorhoudt. We hebben het samen gezongen. Zoek mijn aangezicht. Wij zoeken uw aangezicht, o Heere. En ons gebed vanmorgen is, begeef en verlaat ons niet. Nog in het spreken, nog in het luisteren. We zijn zo aangewezen op u en verlegen om u. Toon uw heerlijkheid, Heere. Toon uw liefde in de Heer Jezus Christus. En wil in deze leidersweken die wij zijn ingegaan ter voorbereiding op de Goede Vrijdag en Pasen, uw middelaarshart openbaren. Laat de prediking, de woorden die gesproken worden, hem centraal mogen stellen als de alles overnemende schuld, overnemende borg en middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus, die de weg gegaan is die de Vader hem voorhield, die wij niet kunnen gaan, maar die u wilde gaan. We bidden zo ook voor vanmorgen, Heere, dat de prediking op hem aan mag dringen. En dat we de aandrang ook voelen, terwijl we luisteren, dat het moet komen tot een beslissing. De hartelijke overgave van ons hart aan hem, die al onze liefde waardig is. U kent ook alle weerstanden van ons hart, Heere. Alle onmogelijkheden aan onze kant om u lief te hebben. En ook, en allermeest, onze onwil u lief te hebben. Omdat we zo verliefd zijn op onszelf. Ons ego zo lief hebben. Dat we ons leven niet willen verliezen. Maar u zegt het in uw woord. Wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Tot in der eeuwigheid. In de rampzaligheid. Daarom bidden wij, Heren, dat door de ernst van de eeuwigheid, de aandrang om tot u te komen, we zullen komen. En u laat liefde zich niet gebieden. We kunnen elkaar voorhouden om de Heer Jezus lief te hebben en het zal gebeuren vanmorgen. Maar de liefde is een geheim die niet op afroep, dat niet op afroep beschikbaar is. We hebben u nodig, Heere, oog in oog met u te staan. Zodat daar waar geen liefde is, liefde komt. In het hart waar alleen maar kilte en koudheid is, de warmte ontstaat. Dat daar waar alleen maar het ego lief, liefde ontvangt, wij onszelf gaan kruisigen en hem in het oog krijgen. Mag zo, Heere, de prediking daarop uitlopen. U weet, Heere, van al onze moeite en zorgen. U weet wat voor week wij achter ons hebben. Waar we mee geconfronteerd werden in ons eigen leven, in ons huwelijksleven, in het gezinsleven, op ons werk. We kunnen zo tobben met zware lasten. Dat we denken, wat heeft het voor zin om naar de kerk te gaan? Kan ik niet beter thuis blijven? Laat vanmorgen ondervinden, door de prediking, maar misschien ook wel door de psalmen die we zingen, dat u van ons af weet. En dat als we gebogen gaan onder zware lasten, u als de lastdrager erin betrokken wil zijn. We bidden dat heel concreet ook voor onze zieken, voor Wim den Boer die zich voorbereidt op de operatie van morgen. Hij ziet er tegenop. En dat is te begrijpen, zo'n zware operatie met de nasleep. We bidden, Heere, om uw genade en we danken u voor de overgave die hij mag ervaren aan u. Dat hij zich mag toevertrouwen aan hem, die ook zijn leven in uw handen hebt. Ontferm u over hem en geef dat de artsen en doktoren de wijsheid van u ontvangen, de kunde en de scherpzinnigheid om de tumor te verwijderen en ervoor te zorgen dat Wim uiteindelijk beter thuis zal komen dan hij was. We bidden u voor Karin die deze week de vijfde chemokuur moet ondergaan. En u weet, Heere, wat er al afgebroken is aan kracht. Wij bidden om uw genade, om uw bijstand, om de ontferming van de Heer Jezus Christus. Zodat ze in de gang naar het ziekenhuis mag ondervinden niet alleen te gaan, maar dat u aan haar zijde staat en haar ondersteunt in het leed dat op haar afkomt. Wij bidden u voor mevrouw Hoogvliet die onverwachts afgelopen week in het ziekenhuis belandde en daar nog verblijft. Wat een zorgen zijn er al geweest in de afgelopen maanden. Hoe broos is zij, hoe kwetsbaar en zwak. Gedenk haar, Heere, als de tekenen steeds meer duidelijk worden dat dit leven eens losgelaten moet worden. Geef haar daarvoor de genade, Heere, dat ze zich mag overgeven aan hem. We bidden om uw ontferming over mevrouw Van Doorn, die weer thuis mocht komen. Wij danken u voor de geslaagde operatie. We bidden om herstel van krachten. Wees met haar en haar man. En zorg in uw vaderlijke goedheid en wijsheid voor hen, zodat ze alles wat ze nodig hebben in de komende dagen van u mogen begeren en ontvangen. Wij dragen de Vijf Kleurenclub aan u op van aanstaande woensdag. Wij danken u, heren, dat er keer op keer van die middagen zijn waar kinderen uit ons dorp voor uitgenodigd worden. Heren, we zien op u. En we bidden dat het werk niet vergeefs zal zijn, maar dat kinderen bereikt zullen worden met uw woord en zo ook ouders. En dat het evangelie op de wijze van het mosterdzaad bij onze dorpsgenoten ingang mag vinden. Wij bidden voor elkaar, voor degenen die thuis meeluisteren, voor degenen die oppassen, voor degenen die zondagsschool geven. Heren, maak dat we bewust mogen zijn van uw tegenwoordigheid en dat uw zegen er mag zijn waar uw woord open gaat en waar u zelf tegenwoordig bent. En dat de liefde van de Heere Jezus, liefde tot u, mag zijn, mag worden en meer mag worden. Dat bidden wij, Heere, in de bede ook dat uw koninkrijk zal komen, niet alleen hier in dit dorp, maar ook op dit eiland, in Nederland, op deze wereldbol die van u is, waar mensen elkaar het leven zuur maken. Laat uw koninkrijk komen. Gedenk uw volk Israël. Bewaar het als de appel van uw oog. Hoor ons, o God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door uw Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen, gemeente, Psalm 103, vers 1 en vers 2. Psalm 103, loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten verhef zijn naam. En het tweede, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Wij zingen Psalm 103, vers 1 en 2. tot Jezus. En tot slot, Jezus kroont die liefde tot hem. Dus drie invalshoeken. Maria toont haar liefde, de omstanders honen haar liefde en Jezus kroont haar liefde. Het liefdebetoon van Maria aan Jezus. Eerst dus, Maria toont haar liefde. Jongens, wat zal er in het huis van Simon de Melaatse het goed geweest zijn? Denkt u niet? Jezus is daar. En er zijn allemaal mensen in dat huis die van de Heere Jezus houden. Nou, waar kun je beter zijn dan daar? Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Wat zal daar een heerlijke geur gehangen hebben, de geur van de liefde, denkt u niet? Onthoud één ding, soms zegt één daad meer dan 1000 woorden. Soms zegt één daad meer dan 1000 woorden. Jezus is in het huis van Simon. Geweldig, hè, dat Simon zijn huis zomaar openzet voor de Heer Jezus. Wat heeft Simon er veel voor over voor Jezus? De discipelen, want die zijn er ook allemaal, dat weten we uit andere evangeliën. De discipelen hebben alles achter zich gelaten en ze zijn Jezus gevolgd. Wat hebben de discipelen veel alles over voor de Heer Jezus? Wat is Jezus hen veel waard? Zowel Simon als de discipelen. Nou, en bij die mensen mag Jezus aan tafel zitten, lezen wij in vers 3. Hij gebruikt de maaltijd. Hij onderhoudt gemeenschap met hen. En dan moet u ook nog eens niet vergeten dat dat gedeelte, dat mooie gedeelte, wat we samen gelezen hebben, is ingeklemd tussen vers 1 en 2. Lees maar mee, dan gaat het over de overpriesters die Jezus met listigheid willen vangen en doden. Een vreselijk donker, dreigend begin. En het eindigt met vers 10 en 11, ook zo'n dreigend iets. Judas, die zijn plan beraamt om Jezus over te leveren, om Jezus te doden. Dus tussen die twee duistere gedeelten zit dat lichtgevende middenstuk. Dat warme, warm aandoende gedeelte. Nogmaals, wat moet het daar goed zijn, gemeente? Liefde en harmonie. En dan gebeurt er wat. Er komt ineens een vrouw binnen. We weten niet wie het is, tenminste niet uit Marcus 14, maar we weten uit de andere evangeliën dat Maria is geweest. In vers 3 lezen wij over een vrouw. Dat is Maria geweest, de zus van Martha, de zus van Lazarus. Ze wordt hier in Marcus geen zondares genoemd, maar in een andere evangelie wel. Deze vrouw heeft een verleden, gemeente. Hebt u dat ook, een verleden? Een belast verleden? Zit je met een beladen verleden, met schuld in de kerk? Nou, goed luisteren. Maria is ook zo iemand. Geweest. Het is een zondares, maar een verloste zondares. Maar goed, zo staat ze nog wel bekend. Maria de zondares. Zij komt binnen. Ze was eertijds duisternis, maar nu is ze licht in de Heere. En ze heeft Jezus zo lief, gemeente. Zo lief. Oh ja, zegt u? En wat heeft ze allemaal te vertellen dan? Laat maar eens horen. We lezen geen woord. Alleen een daad. En ik herhaal maar wat ik gezegd heb. Eén daad zegt soms meer dan 1000 woorden. Want wat doet Maria? Ze loopt regelrecht op Jezus af. Ze heeft ook iets bij zich, jongens. Zie je het? Zie je wat ze in haar handen heeft? Goed kijken. Een kruikje. Een kruikje. En in dat kruikje, een albasten flesje, zit parfum. Dure parfum. Meer dan 300 penningen waard. Nou, daar kon een arbeider in die tijd een jaar lang van rondkomen. Meer dan een jaar lang zelfs. Vreselijk dure parfum. Waarschijnlijk uit India geïmporteerd, zeggen de verklaarders. Nardus. En ook nog eens een keer geen namaakrommel. Nee, originele, zuivere Nardus. Wat gaat die vrouw doen? Het is doodstil in die kamer waar de discipelen en waar Simon de Melaatse en waar Jezus zit. Maria loopt op Jezus af, ze pakt dat flesje en ze breekt dat flesje doormidden. Ze breekt de hals van die kruik eraf en ze giet ineens de hele inhoud, kostbaar als het is, over het hoofd van de Heer Jezus uit. En in een mum van tijd is het hele huis doortrokken van een doordringende, heerlijke lucht. Dat doe je toch niet? Wie doet er nou zoiets dwaas? Het is geen flesje van 10 euro. Het is een flesje van honderden euro's. Ja, vanuit economisch perspectief zeggen wij, wat een verkwisting. 1 druppeltje is ook genoeg hoor. Nou, dat weet iedereen die een beetje parfum gebruikt. Tenminste, als u goede parfum gebruikt, hebt u aan 1, 2, 3 druppeltjes genoeg om een tijd lang lekker te geuren. En al die andere geurtjes die wat minder aangenaam zijn te overstemmen daarmee. Nou, met open mond zit iedereen te kijken. Waarom is dit nodig? Ziet u ze nog zitten, gemeente? Nog even naar die mensen kijken die in dat huis zitten. Simon de Melaatse. Wat had hij over voor de Heer Jezus? Zijn huis. Hij heeft de tafel klaargezet en misschien ook wel bediend. Of laten bedienen. Wie zitten er nog meer? De discipelen in ieder geval. Wat hebben ze over voor de Heer Jezus? Alles. Ze hebben hun werk achter zich gelaten. En ze zijn Jezus gevolgd. Nou, beter kan het toch niet? En dan komt ineens deze vrouw binnen en dan wordt iedereen stil. Beschaamd. Waarom? Al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde en had de liefde niet, zo ware ik niets. Deze vrouw, gemeente, deze Maria, is de nieuwtestamentische vervulling van wat Asaf in Psalm 73 beleidt. Wien heb ik nevens naast u op de aarde? Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. U al mijn liefde waardig schatten. Al mijn liefde waardig schatten. Waarom? Omdat u mijn rechterhand wilde vatten. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, die uw leven verlost van het verderf. Gemeente, zo'n vrouw komt binnen. Een belaste zondaar. Res. Die van de last ontheven is. Wiens schuld toegedekt is. Bevrijd. Uit de verslaving van de zonde. En dan ga je niet meer rekenen. De liefde kan niets achterhouden. De liefde berekent niet, maar de liefde die geeft zichzelf helemaal. Echte liefde dan, tenminste. De liefde heeft ook iets onstuimigs, hè? Iets vurigs, dat zie je bij Maria. Ze breekt, die kruik doormidden en ze gooit al die zalf over de Heer Jezus heen. Ja, wie leeft van Jezus' liefde, die kent iets van die onstuimige, vurige liefde. Die wederliefde tot Jezus, toch? Nou ja, herkennen wij het?
Als we in de spiegel kijken vanmorgen.
Herken je iets van de trekken van Maria? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad.
Ja, dat is nou het diepste geheim van Maria's leven. Er is iemand die haar lief heeft.
Dat is Jezus. En dat heeft ze leren zien en leren ontdekken en leren waarderen. Jezus heeft mij lief. Met zo'n schuld. Met zoveel zonde. Met zoveel ellende. Met zoveel leden. In Lucas 7 staat dat haar zonden die vele waren, dat die haar vergeven zijn.
Dat is ook de reden geweest, denk ik, gemeente, dat Maria heel vaak aan de voeten van de Heer Jezus te vinden was. Want dat weten wij ook van haar uit de Bijbel.
Dat Maria, terwijl Martha druk was met allerlei dingen, doen, dat Maria aan de voeten van de Heer Jezus zat te luisteren. En Maria heeft het goede deel uitgekozen, wat van haar niet zal worden weggenomen.
Gemeente, waar is Maria nou vol van? Dat is van de liefde, die vergevende liefde van de Heer Jezus. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En gemeente, daarin toont zich de echtheid van het geloof. Het staat toch in de Bijbel, het geloof is door de liefde werkende. Dat betekent, het geloof dat komt in de liefde tot uiting. Daaruit blijkt dat het geloof werkelijk en waar is. Maar kijk nou eens goed naar Maria. Wat doet Maria nou? Zij zalft de Heer Jezus. Dat is toch wel een beetje vreemd, want ja, in die tijd werden wel meer mensen gezalfd, maar die waren overleden. Zalving vond heel vaak plaats bij overleden mensen om de doodslucht te onderdrukken. Maar Maria zalft geen dode Jezus, maar een levende Jezus. Waarom doet ze dat? Jezus zal straks zeggen, dit doet zij ter voorbereiding op mijn begrafenis. Dat betekent dat Maria heeft voorzien, geweten, dat Jezus begraven zou worden.
Waarom zeg ik dat? Nou, omdat dat laat zien dat die daad van Maria geen ondoordachte daad is geweest. Geen emotionele oprisping. Waar ze achteraf spijt van heeft gehad. Omdat ze zoveel geld daaraan verspild heeft. Het is doordacht geweest. Maria heeft het gedaan ter voorbereiding op de begrafenis van Jezus.
En weet je wat Maria daarmee laat zien? Gemeente, jonge mensen. Dat ze er meer van begrepen heeft dan al die discipelen samen. Want die wisten het ook dat Jezus zou lijden en zou sterven. Dat had Jezus gezegd. Maar ze geloofden het niet. Onbegrip. Onkunde. En dan deze vrouw. Ze geeft de liefde van haar hart aan de Heer Jezus. Wat is nou geloof?
Geloof is met heel je verloren bestaan aan de voeten van Jezus terechtkomen. Omdat er nog maar één is die je redden kan. Dat is Hij.
En daar ondervinden, daar aan de voeten van Jezus, dat geen zonde last zo zwaar is.
Of hij kan weggenomen worden door het dierbare bloed van het lam.
Gemeente, het is echt waar hoor. Ik weet niet of ze hier zitten, maar het is echt waar. Hij heelt gebrokenen van harten en hij verbindt ze in hun smart, die in hun zonden en ellenden zich tot Jezus ter genezing wenden. Heb je het wel eens gedaan? Tot Jezus je ter genezing. Wat moet ik bij Jezus? Ja, als je geen schuld hebt, wat moet je dan met Jezus? Dat is een goeie. Maar als je nou zit, tot over je oren in de schuld, met een verleden wat spreekt, met een leven wat vol zwarte zonden is. Gemeente, dan is er een plek bij Jezus. En daarin bestaat de echtheid van het geloof. Dat het Jezus uiteindelijk hulde geeft. U bent het waard. U bent de redder. U bent de zaligmaker. Oh, als je dat proeft bij iemand, de liefde tot de Heer Jezus, dan kun je er van alles van zeggen, van alles van vinden en misschien in de verwoording ook wel zeggen, ja, ik zou het zelf iets anders verwoorden, maar als de liefde er is, gemeente, dan is alles er. Het geloof is door de liefde werkende. En ik weet niet of u mensen kent, ik hoop het, dat je ze van heel dichtbij kent, jonge mensen. Ouders die de Heer Jezus lief hebben, dan geurt het huis, toch? Nou, ze zullen niet altijd op hun plek zijn. Maar toch, als je in de buurt bent, dan gaat er wat van uit. Het geurt naar de omgang met de Heer Jezus. Nou, dat is daar in dat huis ook gebeurd bij Simon de Melaatse. Het hele vertrek dat is vol met die doordringende lucht. Alle mensen hebben het geroken. Wat nou de reactie? Dat is onze tweede gedachte. De omstanders honen haar liefde. We gaan straks zingen naar de preek. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Met andere woorden, het is zo aanstekelijk, de liefde tot Jezus, dat zeker als je de Heer Jezus kennen mag en je hoort iemand getuigen van de Heer Jezus, dat je zegt, ja, zo is het, Maria. Ik kan er helemaal in meekomen dat je jezelf geheel en al aan hem geeft, omdat hij zichzelf aan jou gaf. En dat is nou het pijnlijke, gemeente, van dit gedeelte. Niets van dat al. Hebt u wel eens gehad dat u in uw oprechte bedoelingen niet begrepen werd door mensen? Wat is dat pijnlijk, hè? Als andere mensen u verdenken, terwijl u oprecht iets goeds in de zin had. Nou, als je dat meegemaakt hebt, dan kun je een klein beetje ook meemaken wat Maria heeft ondervonden. Zij ondervindt alleen maar onbegrip. En je zou het nog kunnen verwachten natuurlijk, als er allemaal mensen in die zaal waren die de Heer Jezus niet zouden kennen. Maar dat is niet aan de orde. Het gaat hier om kinderen van God, die geen vreemdeling zijn van het leven van de genade. Wat een gebrokenheid, hè? Dat is nog zo. Ook tussen kinderen van God kan er zoveel verwijdering ontstaan. Relationeel kan er zoveel kapot gaan tussen mensen die van hetzelfde heil leven. Die onder één dak op zondag samenkomen. Die tot één kerk behoren. En die elkaar toch niet begrijpen of niet willen begrijpen. Die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Die elkaar verdacht maken. Oh, wat is er toch veel vlees. Als de geest in de harten van de kinderen van God werkt. Wat gaat er gebeuren, gemeente, in het huis waar Simon is? Nou, we lezen in vers 4, er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf. Als we de andere evangelieën ernaast leggen, dan weten wij dat Judas begonnen is. Is de aanstichter geweest. Die zegt, ja, wacht eens even. Wat is dat nou voor dwaasheid? 300 penningen. Judas is de man van het geld. De man van de berekening. Van de kille berekening ook. Hij bezat de beurs. En hij kon tellen als de beste. En hij had al snel genoeg uitgerekend dat 300 penningen, als je dat geeft aan de armen, wel. Wat een armoede kan daarmee bestreden worden. Nee, dan deze verkwisting van Maria. En dat klinkt zo logisch, hè, als Judas dat oppert. Dat de rest verontwaardigd wordt en zegt, ja, natuurlijk,
Vers 4, waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies? Hoe bestaat het, hè? Een dienstbetoon aan Jezus wordt als verlies gezien. Waartoe is dit verlies van de zalf geschied? En dan staat er in vers 5 in de Statenvertaling aan het eind. En zij vergrimden tegen haar. Dat is een heel sterk werkwoord. Herzien de Statenvertaling heeft geloof ik zoiets als, ze vielen haar scherp aan. Als zwaarden zijn hun woorden geweest. En ze hebben Maria van alle kanten gestoken. Met argumenten, jawel. Er is een klein kapitaal verloren gegaan. Wat een onnuttige bezigheid van Maria. Gemeente, wat moeten we daar nou van vinden, van die reactie? Is het onoprecht? Nou, van Judas kun je dat wel zeggen, ja. Dat is een onoprechte reactie geweest, want straks gaat hij er vandoor. En wat is Jezus hem waard? Weet je het? 30 zilverlingen. Dat is nog niet eens een slavenloon. 30 zilverlingen. Maar van die andere discipelen, in hun onkunde, denken ze dat Judas het nog bij het rechte eind heeft ook. En ja, als je de wetten van Mozes leest, gemeente, dan staat het daar natuurlijk ook. De Heer heeft bevolen dat je voor de armen je hand wijd open moet doen. Deuteronomium 15, vers 11. Dus met een beroep op de wet van Mozes kunnen ze de daad van Maria wegschuiven, aan de kant schuiven. Als je het zo bekijkt, doet Maria het helemaal verkeerd. Maar Maria doet het niet verkeerd. Het probleem zit niet bij Maria, maar bij de discipelen. Zij denken in tegenstellingen. Alsof, gemeente, iemand die alles voor de Heer Jezus over heeft, niet aan de armen zal denken. Alsof iemand die God lief heeft, ook niet zijn naaste lief zal hebben. Er is in het Engels een spreekwoord, het goede, dat kan een vijand van het beste zijn. En dat is ook van toepassing op deze geschiedenis. Het goede, dat is dat je de armen wel doet. Dat is goed, dat is nodig, dat is bijbels. Maar wat is het beste in deze situatie? Niet dat de armen wel gedaan worden, maar dat Jezus wel gedaan wordt. Jezus zal straks ook zeggen, mij hebt u niet altijd en de armen hebt u altijd om u heen. U kunt de armen altijd wat geven. Maar ik ben nog maar een tijdje hier. Is wat, gemeente. Nou, kijken we opnieuw in de spiegel. We hebben dat net gedaan met Maria. Wat is Jezus ons waard? Maar nu gaan we opnieuw in de spiegel kijken, want dat is toch wel heel aangrijpend. Vindt u niet dat kinderen van God en dat ook heel godsdienstige mensen zoals Judas, en die zijn er ook, dat ze zelf iets in Jezus zien en zichzelf buitenspel plaatsen, maar anderen wel de maat nemen? Wat is dat erg en wat ben je dan arm, gemeente, als je voor anderen weet uit te maken hoe het allemaal moet en zal. En wat het verkeerd is aan de ander. En zelf? Bovendien, gemeente, liefde is niet te meten. De liefde is er, of ze is er niet. Hebt u Jezus lief? Anders gaat deze vrouw u voor met haar verleden. Nou, dat gebeurt nog, hoor. Dat mensen die van God vervreemd zijn, kerkgangers voorgaan, die een kerkbank uitslijten en de klanken kennen en kunnen dromen, maar Jezus niet kennen.
En dan komt er iemand van buiten de kerk binnen. En die krijgt de Heer Jezus lief. Kan dat nou? Omdat je met je schuld loopt. Met een beladen verleden. Er is niks meer aan te doen. Niks meer aan te repareren. Er is maar één weg geweest. Dat is de weg naar de Heer Jezus toe. En je bent tot hem gevlucht in je ellende. En je hebt het ondervonden. Jezus weet raad. Met mijn zonde. Ja, dan gaan heidenen, kinderen van het koninkrijk, voor. En kinderen van God in ons midden. Laten we onszelf afvragen. Geuren wij nog? Welke geur verspreid ik thuis? Welke geur verspreid ik op mijn werk? Is het de geur van Jezus? Van de omgang met hem? Of is het te begrijpen dat de wereld zegt, nou, alsjeblieft, zegt de kerk, dat is zoiets achterhaalds. Daar gaan mensen heen waar je ook helemaal niet jaloers op kunt worden. Dat zijn van die onaantrekkelijke mensen die in hun leven ook maar doen en laten wat ze willen. Of kan de wereld zeggen, de stap naar de kerk, dat is wel een grote, maar die mensen die daar naartoe gaan, ja, die hebben toch een geheim. Die dragen een geheim met zich mee. Ze hebben hoop op God. Ze leven bij het woord. Ze kennen de Heer Jezus. Op lauwe christenen kan de wereld niet jaloers worden. Op vurige christenen wel, als Maria. En al zou dan de hele wereld kwalijk van je spreken. Jongeren, ouderen, misschien ben je wel zo iemand die in een familie helemaal afgaat. Omdat je het hebt over de Heer Jezus. Over de kennis van hem. Omdat je het hebt over de liefde van hem en de liefde van jou tot hem. En je familie zegt, oh, ben jij er ook al zo een die er zo over denkt? Jonge, jonge. Al is de hele wereld tegen je. En dan worden er van alle kanten linealen naast je leven gelegd. Als de Heer Jezus voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Ja, we kunnen ons wel voorstellen, gemeente, dat Maria in de war is geraakt. Hè? Als je zo onder kritiek komt van toch eigenlijk discipelen van Jezus. Nou, dan kun je blijven de schade van oplopen. Wat moet je dan doen? Als je onder verdenking staat in je familiekring. Of als je eigen man, je eigen vrouw misschien zegt, jij? Jij liefde tot de Heer Jezus? Doe dan maar net als Maria. We lezen geen woord van haar. Ze zwijgt. En daarmee geeft ze alles uit handen. Ze geeft het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Maria verdedigt zich niet tegen al die agressieve verwijten. Ze legt alles voor Jezus neer. En dan neemt Jezus het uiteindelijk voor haar op. De laatste gedachte. Als Maria zwijgt. En als de omstanders uitgeraasd zijn. Gaat Jezus spreken. Het eerste wat hij doet is. Laat af van haar. Vers 6. Hij vormt een muur rond Jezus. Rond Maria. Blijf van haar af. Onze laatste gedachte, Jezus kroont haar liefde. Waarom kroont Jezus haar liefde? Omdat Maria een goed werk aan hem gedaan heeft. En goede werken die komen voort uit het geloof. Goede werken maken geen goede mensen, maar goede vrome mensen maken wel goede werken, zei Luther. En zo is het. Het geloof is door de liefde werkende. Deze vrouw zalft Jezus van top tot teen ter voorbereiding op de begrafenis van Jezus. En
Zo legt Jezus het uit. Hè? De discipelen interpreteren het verkeerd. Die zeggen het is verkwisting. Maar Jezus geeft de juiste uitleg. Die zegt nee, ze heeft een goed werk aan mij gedaan. Want ze is voorgekomen om mijn lichaam te zalven. Zo legt Jezus het uit. Terwijl Maria het hoofd van Jezus zalft. Zegt Jezus, ze heeft mijn lichaam gezalfd. Mijn hele lichaam. Ter voorbereiding op mijn begrafenis. En daarmee heeft ze gedaan wat straks niet meer kan. Bij leven mij zalven. En dat klopt ook, want ineens is Jezus dan straks weggestorven. En dan komen er wel wat vrouwen die Jezus willen zalven, maar dan ligt Jezus al in het graf. Maria is degene die bij leven Jezus al de liefde van haar hart geeft. Hoe kroont Jezus de liefde? Niet door Maria zalig te spreken. Zalig Maria dat je dit gedaan hebt. En dat is het mooie van vers 9. Dan zegt Jezus, waar dit evangelie gepredikt zal worden, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden. Dus Maria zegt niet, nou, Jezus zegt niet, Maria is zalig. Heel opvallend. Jezus zegt, waar dit evangelie gepredikt zal worden. Dit evangelie? Is dat wat Maria gedaan heeft dan evangelie? Nee. Dan legt u het verkeerd uit. Wat Jezus doet. Dat is evangelie. Dat is de goede boodschap. En Maria heeft dat begrepen. Dat wat Jezus doet, genoeg is. Dat wat Jezus doet, dat je daar op aan kan. Dat je daar geloof aan mag hechten. Maria waagt het helemaal met Jezus. En u? Ik? Wagen wij het zo met Jezus? We kennen dat liedje wel, hè? Al wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Nou, het bewijs is deze morgen. We hebben het vanmorgen over die daad van Maria aan Jezus. Al wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En dan gaat het niet in de eerste plaats om Maria. Want wat Maria doet, is vrucht van Jezus' liefde. Voorwaar. Al waar dit evangelie gepredikt zal worden, in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Goed nieuws, gemeente. Dit evangelie op de kansel van Abbenbroek. Dit goede nieuws mag u vanmorgen horen. Wat van goed nieuws. Dat niemand tevergeefs een beroep doet op hem. Je kunt niet terug naar het huis van Simon de Melaatse. Maar gemeente, de geur van de zalf in het huis van Simon hangt ook rond het kruis, denkt u niet? Ze heeft wel zoveel zalf gebruikt, die Maria, dat het van het huis van Simon tot het kruis van Jezus gegeurd heeft. En er zijn verschillende geweest die het hebben opgemerkt. Zelfs de moordenaar. Dat het geurt rond het kruis. Aanstekelijk. Zodat de moordenaar aan het kruis, 5 voet 12, zichzelf aan de Heer Jezus overgeeft. Liefde was het. Onuitputtelijk. Liefde en goedheid. Eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Maria, heb jij Jezus lief? Heb jij Jezus lief? Nou zou Maria zeggen, leg het accent maar anders. Ik heb Jezus
lief. Heb je wat uit te leggen, Maria, met jouw verleden? Denk je dat de mensen dat geloven? Dat jij Jezus lief hebt? Wat zou Maria gezegd hebben? Vraag het maar aan Jezus. Hij is er de schuld van. Dat ik hem heb lief gekregen. Ga maar naar hem toe. Alle bestrijders wijst ze naar Jezus. Hij heeft mij lief gehad. En daarom heb ik hem lief gekregen. Ik heb hem lief. Waarom? Om alles wat hij zegt. Ik heb gezeten aan zijn voeten. Om wat hij doet. Hij heeft geleden, is gestorven, is begraven. Ik heb hem lief om wie hij is. Mijn Heere, mijn God, mijn zaligmaker. Vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. Kom, laat ons zijn liefde prijzen. God geeft vreugde en dankenstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijn lof. U ook, samen met Maria. Amen. Laten we samen zingen. Psalm 133, het tweede vers. Psalm 133, het tweede vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. 133, vers 2. Laten wij samen danken. Heren, we bidden dat we zo door de alles overtreffende heerlijkheid van de Heer Jezus bevangen zullen zijn. Dat er maar één reactie passend is. U al mijn liefde waardig schatten. U beminnelijk vorst te loven. Dat gaat alles ver te boven. Wek, Heere, in onze harten de liefde tot U. Doe ons zien dat Uw liefde zo alles overtreffend en heerlijk is, dat die niet wordt opgewekt door iets in ons, maar dat U vanuit Uw welbehagen, Uw eeuwig welbehagen in de tijd, mensen trekt uit de duisternis tot uw wonderlijk licht. En doet komen aan de voeten van de Heer Jezus, waar zondaren en zondaressen een plaats mogen ontvangen en vrijgesproken worden. Al worden we dan toegesproken door anderen, al wordt er kwaad gesproken door anderen, als u het voor ons opneemt, dan is het goed. Heere, bevestig de liefde tot u. Voed ons met uw woord. Dat bidden we ook voor de dienst van vanavond, als we in de leerdienst vanavond verder mogen gaan met de overdenking van wat de catechismus ons aanreikt. Heere, geef dat er onderwijs bij mag zijn voor hoofd en hart. Gedenk ons samen, ook de rest van deze dag. Geef dat we deze dag in onderscheid van alle andere dagen mogen afzonderen. In rust, in toewijding aan u. Zie ons aan in uw lieve Zoon, breng ons veilig thuis. En hoor ons, omwille van Hem, die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad. Uit genade. Amen. De slotzang is Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Psalm 45, vers 1. Geef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.